onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te gaan zingen van Psalm 49. Het eerste vers: Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. Psalm 49, vers 1. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord daarop willen we zingen van Psalm 130, het derde vers. Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En daarna wordt u gelezen allereerst uit 2 Samuel 23, de eerste vier versen. En vervolgens vanuit Romeinen 3, vers 9 tot en met 22. Dus twee schriftlezingen deze morgen. 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 4. En dat is ook de tekst. En Romeinen 3, vers 9 tot en met 22. Maar eerst luisteren we naar Gods wet en zingen we van Psalm 130, vers 3.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naasten is. Zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfden van den God Jacobs, en lieflijk in psalmen Israëls zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken, en zijn rede is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, die rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken, er zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. We lezen dan verder in Romeinen 3. Wat dan zijn wij uitnemender? ganselijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, dat zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenissen van de wet en profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid.
Tekst voor de prediking van deze morgen, gemeente, vindt u in 2 Samuel 23 en daarvan de eerste vier versen. 2 Samuel 23, vers 1 tot en met 4, daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Voorts zijn dit de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, zegt, en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God Jacobs, en lieflijk in psalmen Israëls zegt, de geest des Heren heeft door mij gesproken, en zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd, de rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken. Daar zal zijn een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in de vreze Gods. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, des morgens zonder wolken, wanneer van de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Tot zover de woorden van onze tekst. In de voorbeden willen wij denken aan broeder Dantuma uit Wouterswoude, die voor zover dat zich nu laat aanzien een TIA heeft gehad en ten gevolge daarvan in de Sionsberg verblijft. We doen voorbeden voor broeder Zwier, die aanstaande vrijdag een operatie aan de arm zou moeten ondergaan. We doen voorbeden voor Neline van de Veen uit de Valom, die woensdag naar het ziekenhuis moet voor een behandeling aan de oren. Zoeken we het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, geeft u ons eerbied en ontzag voor uw heilige naam wanneer we komen voor uw aangezicht. Geef ons er een indruk van wat bidden is en ook wat een voorrecht het is, dat we die weg nog mogen gaan. Maar laat het ook in ons hart mogen leven, het besef dat wij vanuit onszelf niet tot u kunnen naderen. O Heer, en dan bidden we van u, zou u ons willen aanzien in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En zou u onze gebeden willen besprengen met zijn bloed, want anders kunnen wij ook met onze gebeden voor u niet bestaan. En toch hebt u het gezegd, tot u zal alle vlees komen. U hebt zichzelf bekendgemaakt als de hoorder van het gebed. En daar ligt ook de reden van onze vrijmoedigheid om vanmorgen die weg te gaan en al onze noden en al onze zorgen voor u neer te leggen. Heer, u kent ons zoals we hier vanmorgen zijn opgekomen of zoals we in deze ogenblikken of op een later moment meeluisteren. U weet van zorgen en van moeite af. We denken heel bijzonder aan degenen die met ziekte in hun leven te maken hebben. We dragen ze aan u op, de ernstig zieken van de gemeente. Weest u ze nabij, Heere, als ze van dag tot dag moeten ondervinden dat het niet beter, maar juist minder wordt. Wilt u hen kracht en moed geven, maar boven alles, Heere, geeft u hen dat de moeitevolle omstandigheden ook een reden voor hen mogen zijn om u des te meer aan te roepen en om de vrede met u te zoeken en te vinden, nu dat nog kan. Dat bidden we u ook voor de ouderen van de gemeente, zij die vanwege de ouderdom gebreken van het lichaam ondervinden. U weet ook dat er wellicht onder ons zijn vanmorgen hier in de kerk die met dat soort lichamelijke moeite te maken hebben en die toch naar de kerk gekomen zijn. Wilt u geven dat ze van die lichamelijke pijn en ongemakken geen last hoeven hebben en dat dat hen niet zou hinderen bij het luisteren naar uw woord? Als u bidden voor de zieken, dan denken we heel bijzonder ook aan de namen die genoemd zijn. Wees u met broeder Dantuma, die in het ziekenhuis in Dokkum verblijft. U kent zijn omstandigheden op het allerbest. En u weet hoe het met hem is en wat er precies aan de hand is. Maar we dragen hem zo aan u op, Heere. Ook als hij de woorden soms niet kan vinden om de dingen die in hem leven onder woorden te brengen. U kent ons al voordat woorden op onze tong zijn, zegt uw woord. En u peilt de diepten van ons hart. En u weet ook op het volmaaktst wat onze broeder nodig heeft. Wilt u het hem schenken naar lichaam en boven alles naar zijn ziel? We willen u ook bidden voor onze broeder Zweer, die in deze week, aan het einde van de week, voor een operatie naar het ziekenhuis moet. Hij heeft al langere tijd last van pijn. We bidden van u of u wil geven dat de operatie mag gelukken. Dat ze gezegend mag worden, zodat de pijn ook mag worden weggenomen. Wilt u de handen van de artsen leiden en besturen? Wilt u zelf over zijn leven waken en hem ook vergezellen naar het ziekenhuis? En wees hem ook in de dagen die aan de ziekenhuisopname en de operatie voorafgaan, goed en nabij. En schenkt u dat hij ook weer herstellen mag. Heere, zo dragen we hem aan u op samen met zijn vrouw, over wie gezondheid toch ook nog steeds de zorgen zijn en die nog steeds de kuur ondergaat, met alle bijwerkingen die dat geeft. We dragen ook haar aan u op en we bidden u of u zo ook hen beiden wilt gedenken. We doen u voorbeden voor Neline van de Veen, die woensdag naar het ziekenhuis moet. Wil ook met haar zijn, Heere. Wilt u ook over haar jonge leven waken? Geeft u haar ook er een besef van dat zij al deze dingen voor u in het gebed mag neerleggen? En boven alles wilt u haar ook in haar jonge leven een hart geven dat u mag vrezen en u mag dienen. Wees zo met haar, haar ouders en alle die haar lief zijn. Zo denken we ook aan andere zieken van de gemeente. U kent de omstandigheden, Heere, zoals wij ze niet kennen. En u weet van alle moeite af, ook van de psychische zorgen, van andere kruiswegen die we moeten gaan. We mogen ook dankzegging doen voor het feit dat het met Jitse de Haan in de achterliggende week steeds beter is gegaan. U hebt dat gegeven en het past ons om samen met de ouders en alle anderen die zich aan hem verbonden weten, uw naam daar deze morgen ook voor te erkennen. We bidden u of u ook in het verdere met dit jonge kind van de gemeente zijn wilt en of u hem alles wil geven wat hij nodig heeft in dit leven, maar ook met het oog op wat er na dit leven eenmaal komt. Wees ook met zijn ouders, Heere, en gedenk ook hen. Zo leggen we de omstandigheden van zorg en van ziekte voor u neer. We bidden u voor hen die in rouw gekomen zijn, of u hen troosten wilt en nabij wilt zijn, en of u de roepstem die vanuit elk sterven, en heel bijzonder vanuit het sterven van iemand die ons heel nabij was, of u die roepstem wilt heiligen aan het hart. Heere, u weet ook waartoe we vanmorgen bijeengekomen zijn. Op deze tweede Adventszondag mogen we luisteren naar uw woord. En we zeggen dat zo makkelijk, maar vanuit onszelf kunnen we dat niet. En daarom bidden we van u of u onszelf geopende oren wilt geven. En of u zelf wilt zorgen voor een geopend hart. Wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest deze morgen. En wilt u uw woord gebruiken om hen die onbekeerd zijn te bekeren. Om hen die onverschillig voortleven stil te houden. Maar Heere, geef ook dat wanneer het aanbod van uw evangelie mag uitgaan, het kracht mag doen. En dat het in het geloof omhelst mag worden. En dat het toch niet zo zal zijn dat deze woorden die vanmorgen gesproken worden, eenmaal tegen ons zullen getuigen. Wilt u dan nog werken met de onwederstandelijke werking van uw geest? Schenkt u wat nodig is bij het luisteren. Wil alles wat kan hinderen wegnemen. Maar geef ook wat nodig is bij het spreken. In alle dingen zijn onze ogen op u. Heere, wanneer we u al deze dingen vragen, kunnen we geen rechten laten gelden. Wanneer u in het recht zou treden, dan zou u moeten zwijgen en ons voorbij moeten gaan. Ja, dan zou u ons, Heere, in deze ogenblikken al moeten wegdoen van voor uw aangezicht. En we bidden u, wees ons genadig en denk aan ons in gena om uw goedheid de eer te geven. Bidden het uit genade. Amen. We gaan zingen, gemeente, van de lofzang van Zacharias, vers 1. Lof zij de God van Israël, en ook vers 3. Vers 4. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. Vers 1 en vers 4 van de lofzang van Zacharias. En er zijn 3 collecten voor kerk, voor onderlinge bijstand en advies en voor kerkelijke kassen. En de collecten worden van harte bij u aanbevolen. straks na de prediking willen we zingen van de lofzang van Simeon en daarvan het tweede vers. Een licht, zo groot, zo schoon, gedaald van s'hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen, terwijl het blind gezicht van het heidendom verlicht en Israël zal verhogen. Het tweede vers van de lofzang van Simeon straks na de preek. Voor niemand van ons gemeente zou koning David een helemaal onbekende persoon zijn. We kennen hem in zijn jonge jaren en de kinderen kennen hem wanneer hij in de kracht van zijn God uittrekt tegen de reus Goliath en Goliath weet te verslaan in de kracht van de Heere. Maar vanmorgen, als we dezelfde David tegenkomen in de prediking, dan is dat wel in een heel andere periode van zijn leven. In zijn levensavond. David is oud geworden. Nog niet zo heel erg oud, ongeveer 70 jaar. Maar alles wijst erop dat de avond van zijn leven gevallen is. De dood is onderweg naar het paleis in Jeruzalem. David heeft vaker oog in oog gestaan met de dood in zijn leven. Toen hij moest vluchten voor koning Saul. En toen hij vreesde dat hij een van die dagen nog zou omkomen in de hand van Saul. Toen hij moest strijden tegen de Filistijnen. Toen hij ook tijdens zijn leven hier op aarde meerdere keren ziek geweest is, zoals ons duidelijk wordt vanuit het psalmenboek. Maar steeds is David, soms in heel gevaarlijke en kritieke omstandigheden, toch weer gespaard en is zijn leven toch weer verlengd. Maar zo is het nu niet. David is oud geworden en de avond van zijn leven is gevallen. Dat is niet de makkelijkste periode geweest van het leven van David. Het is een periode waarin hij de afbraak van zijn lichaam heeft gevoeld. U moet dat maar eens nalezen in het Eerste Koningenboek aan het begin. Het is een periode geweest waarin hij opnieuw met allerlei zorgen in zijn huisgezin te maken heeft gekregen. Zijn levensavond, zo zouden we kunnen zeggen vanmorgen, is een donkere levensavond. Maar in die laatste periode van zijn leven wordt dan de Heilige Geest nog één keer vaardig over David, zodat hij het woord van de Heere mag gaan spreken, mag gaan verkondigen. En dat woord, dat is te vergelijken met een ster van hoop en een ster van adventsverwachting, want David mag in profetisch licht zien de komst van de Heer Jezus Christus. En over die woorden willen we vanmorgen met Gods hulp nadenken. We schrijven bij onze tekst een ster van adventsverwachting in Davids donkere levensavond. Een ster van adventsverwachting in Davids donkere levensavond. En we letten op drie dingen in onze tekst. Allereerst zijn het woorden van God. Dat blijkt heel bijzonder uit vers 2 en uit het eerste gedeelte van vers 3. De geest des Heren heeft door mij gesproken. De God van Israël heeft gezegd. De rotssteen van Israël heeft tot mij gesproken. Woorden van God. In de tweede plaats staan we stil bij woorden van Christus. Want uit het tweede gedeelte van vers 3 blijkt dat David de komst van de zaligmaker mag aankondigen. Er zal zijn een heerser over de mensen. Een rechtvaardige, een heerser in de vreze God. Een woord van Christus. En tenslotte een woord van genade. Dat is het vierde vers. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, 's morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Woorden van genade. Onze tekstgemeente begint met: voorts zijn dit de laatste woorden van David. En dat heeft vragen opgeroepen. Dat zult u wel kunnen begrijpen wanneer u een ogenblik verder bladert naast 2 Samuel 23. Want dan leest u dat na die laatste woorden van David, die hier in onze tekst worden meegedeeld, helemaal niet gesproken wordt over het sterven van David, maar dat er dan opnieuw gebeurtenissen uit zijn leven verteld worden. De zonde van de volkstelling, 2 Samuel 24. En wanneer we dan komen in 2 Koningen 1, lezen we over de opstand van Adonia die koning wil worden. En vervolgens geeft David dan nog opdracht aan Salomo. En pas in 1 Koningen 2 sterft hij. Staan die woorden van 2 Samuel 23 misschien op de verkeerde plaats? De laatste woorden van David? Wel, dat laatste is niet zo. Maar hoe moeten we dan die uitdrukking opvatten? De laatste woorden van David, als David nog helemaal niet werkelijk in de laatste uren, in de laatste minuten van zijn leven gekomen is. Wel, allereerst moeten we het zo opvatten dat het voor de laatste keer is dat David spreekt onder rechtstreekse inspiratie van Gods geest. David heeft in zijn leven heel veel woorden gesproken en een aantal van die woorden vinden we opgetekend in de Bijbel. Maar er zijn ook momenten geweest dat David rechtstreeks geïnspireerd werd door Gods geest en dat hij profetieën of psalmwoorden uitsprak. En dat gebeurde niet iedere dag in het leven van David. Dat gebeurt nu voor de laatste keer. Ook in de levensavond mag David nog 1 keer profeteren. Wordt de geest van de Heere nog 1 keer vaardig over David. Mag hij nog 1 keer het woord van God doorgeven. Dat zegt hij ook in vers 2 en in vers 3. De geest des Heeren heeft door mij gesproken. En de God van Israël heeft gezegd. Dus in die zin moeten we de uitdrukking de laatste woorden van David allereerst opvatten. En dan is het natuurlijk helemaal niet uit te sluiten dat David die woorden die hij als laatste rechtstreeks vanuit de hemel heeft ontvangen en heeft mogen doorgeven aan de mensen, dat hij die woorden ook in de laatste, ja wie zal het zeggen, weken, maanden van zijn leven, telkens heeft herhaald voor zichzelf. Heeft overgelezen nadat hij ze had opgeschreven. En wie zal zeggen dat hij ook deze woorden niet op zijn sterfbed nog een keer gesproken heeft. De laatste woorden van David. Wel, wat zijn dat dan voor woorden? Dat zijn woorden waarin David zichzelf allereerst gaat voorstellen. Hij doet dat op een wat uitgebreide manier. Hij noemt zijn naam, hij noemt de naam van zijn vader en hij vertelt wat hij door de genade van de Heere geworden is, ambtelijk. Dat was een gewoonte in die tijd. U vindt dat wanneer u een beetje bekend bent met de Bijbel, dan is het u misschien wel opgevallen. U vindt dat ook in de woorden van Biliam. En u vindt dat in de woorden van Ager in Spreuken 30. Ze beginnen hun profetische woorden eigenlijk op een vergelijkbare manier. Een uitgebreide inleiding. Laten we eerst eens naar die inleiding gaan luisteren. David, de zoon van Isaï, zegt: en de man die hoog is opgericht, de gezalfde van de God van Jacob en lieflijk in psalmen Israëls, zegt. Wat zegt David hier eigenlijk? 2 dingen. Het eerste waar hij op wijst is zijn geringe afkomst. David, de zoon van Isaï. En u moet weten dat Isaï een eigenlijk heel onbelangrijke en onbetekenende man uit Bethlehem is geweest. Iemand die helemaal niet in hoog aanzien stond bij de mensen. Iemand die geen grote bekendheid genoot onder de mensen. Dat vindt u terug in de Bijbel, want als David zijn bekende overwinning op Goliath heeft behaald, dan vraagt Saul aan zijn legeroverste Abner: wie is die man? En van wie is het de zoon? En dan moet Abner zijn hoofd schudden en zeggen: meneer de koning, ik weet het niet. Ik weet niet wie de vader van deze jongen is. Isaï, een wat onbetekenende man ergens uit Bethlehem, die daar het beroep van veehouder, van boer heeft uitgeoefend. En van die onbekende en ook wel onbetekenende Isaï is David dan een van de 8 zonen. En eigenlijk de minst betekenende zoon. Dat weten wij ook vanuit de Bijbel. Want als Samuel zijn hoorn met olie moet vullen en in opdracht van God naar Bethlehem toe moet gaan om daar een van de zonen van Isaï te zalven tot koning, en hij vraagt aan Isaï: laat u al uw zonen maar aan mij voorbij gaan, dan gaan er 1, 2, 3, 7 zonen voorbij aan Samuel, en geen van die 7 zonen zal de koning moeten worden. En dan vraagt Samuel aan Isaï: hebt u niet nog een zoon? En dan pas zegt Isaï: ja, er is ook nog een zoon ergens in het veld, David. De minst belangrijke zoon van Isaï, van geringe afkomst. Dat zegt David allereerst, met die enkele woorden: de zoon van Isaï. Maar er is iets gebeurd in het leven van David. God heeft David hoog opgericht, zegt vers 1. Dat betekent: God heeft David ambtelijk, want dat wordt hier bedoeld, ambtelijk een hoge plaats gegeven. De man die hoog opgericht is. Hoe dan? Wel door hem tot koning te zalven. Want na al die 7 andere zoons van Isaï was het David die koning moest worden. En was het David die tot koning gezalfd is. God wees hem aan. En God zei: deze is het, zalf hem. David aangewezen tot koning. Gezalfd tot koning. En dan weet u wel dat het nog een hele lange tijd van vrees en van vertwijfeling heeft gekost en van strijd heeft gekost voordat David ook werkelijk koning is geworden. Ik stip dat nu maar een ogenblik aan, maar daar ligt ook onderwijs in. Dat er tussen het moment dat de Heere iets belooft, ook heel persoonlijk beloofd aan een mensenkind, en tussen het moment dat die belofte vervuld wordt, vaak een hele periode ligt. Dat ziet u in het leven van David hier heel duidelijk. Maar uiteindelijk is David koning geworden. Hoog opgericht. Ja, en dan nog in een ander opzicht hoog opgericht. Want David zegt er nog iets bij in het slot van vers 1. Hij is ook lieflijk in psalmen Israëls. Dat betekent: God heeft hem de gave gegeven, de wijsheid gegeven, de kracht gegeven om woorden te dichten, om psalmen te dichten, zodat die gezongen konden worden onder het volk van Israël. En David heeft daarmee middelijkerwijs een schat mogen schenken aan Gods kerk. Lieflijk in psalmen Israëls. Is hij, als ik dat zo in het voorbijgaan even mag vragen, en dan haasten we ons naar het volgende, maar is hij zo ook lieflijk bij u? Bij jou, lieflijk in psalmen Israëls. Omdat u in dat liedboek dat God zelf aan zijn kerk gegeven heeft, het boek van de ongeëvenaarde en onvolprezen psalmen, uw eigen hart verklaard mocht zien. Als je ergens bijbelse bevinding wilt zoeken en wilt vinden, dan wel in dit psalmenboek. David, lieflijk in psalmen. Als we iets aan onze kinderen iets waardevols aan onze kinderen willen meegeven, dan wel de psalmen David. Lieflijk in psalmen Israëls. Ja, en dan heeft David zich dus voorgesteld. Twee manieren. Hij heeft gewezen op zijn eigen geringe afkomst. En hij heeft gewezen op datgene wat hij door de genade van God geworden is. Die twee dingen. Wel, zo zou, en ik trek de lijnen vanuit de tekst maar even geestelijk door. Zo zou elk kind van God, wanneer hij over zichzelf zou gaan spreken, toch ook moeten spreken. Op deze wijze. Niet met deze woorden, letterlijk, maar wel op deze wijze. Dat er iets in je woorden doorklinkt van, ja, van je afkomst. En dat er iets in je woorden doorklinkt van wat je door de genade van God geworden bent. Dat is Bijbels. Dat is Bijbels. Dat ziet u hier bij Saul. En dan kunt u zeggen, dan gaat het nog over zijn ambtelijke leven en over zijn ambtelijke werk. Maar dat ziet u op andere plaatsen in de schrift ook. Ik denk aan Paulus. Als Paulus over zichzelf gaat spreken, dan zien we dat hij op verschillende plaatsen gaat herinneren aan, ja, aan de plaats waar hij opgeraapt is door Gods vrije genade. Die tevoren een godslasteraar was. Een vervolger en een verdrukker. Maar, zegt Paulus erbij, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade aan mij is niet ijdel gebleven. Spreken over aan de ene kant de plaats waar je opgeraapt bent. Als u genade mocht ontvangen in uw leven. Oh, dan kan een mens er als het goed is toch ook nooit iets mee worden. Dan moet hij zichzelf toch ook steeds weer herinneren aan de plaats waar hij vandaan gekomen is. In de verlorenheid opgeraapt. En waarom is dat nou belangrijk, zegt u? Wel, omdat dat tot eer van God is. En omdat dat ook tot, ja, tot bemoediging kan zijn van diegenen die de Heere zoeken. Tot eer van God, want dan krijgt hij de eer van zijn genadewerk. Ik was niets en hij is alles en hij heeft me opgezocht. En het is in mijn leven waar geworden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet vraagde. Paulus heeft zich voorgesteld. Als u zich zou moeten voorstellen. Misschien wel in de levensavond. Als u zich zou moeten voorstellen, wat zou er dan klinken? Zou u dan kunnen spreken? Dat is een vraag die vanuit de tekst van vanmorgen tot ons komt. Zou jij dan kunnen spreken over een eertijd, een vroeger, verloren, en over Gods genade die je heeft opgeraapt vanuit die verlorenheid, hoog opgericht? Nee, geen grote man geworden of geen grote vrouw geworden, maar hoog opgericht door Gods genade. En dan juist des te meer buigen. Maar als David zichzelf dan heeft voorgesteld in vers 1, dan voegt hij daar onmiddellijk aan toe dat de woorden die hij gaat spreken geen woorden van David zijn, al komen ze uit Davids mond en al spreekt David ze uit en al worden ze in Davids stem vernomen, maar dat het ten diepste woorden van God zijn. Vers 2. De geest des Heren heeft door mij gesproken. En zijn rede, dat betekent zijn woord, is op mijn tong geweest. De God van Israël heeft gezegd. En de rotssteen van Israël heeft tot mij gesproken. David zegt het met heel veel nadruk, als u goed telt, wel 4 keer. Dat het God is die spreekt tot hem. En dat het God is die spreekt door David. En u kunt de uitleggers denk ik wel begrijpen die in onze tekst ook een aanduiding hebben gezien van de drie enige God. De geest des Heren heeft gesproken. Vers 2. God de Heilige Geest. De God Israëls heeft gezegd. Vers 3. God de Vader. De rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken. Een uitdrukking die in de Bijbel meer dan eens wordt toegepast op God de Zoon. De drie enige God staat achter het woord van David. En met nadruk laat hij het hier weten. Het is niet mijn eigen woord, het is niet een mensenwoord, maar het is Gods woord. En dan gaan we vanmorgen maar een ogenblik de vraag stellen hoe we nu van die eerste twee versen, die eerste drie versen gebruik moeten maken. Want dat is toch altijd uw vraag, als het goed is. Jouw vraag. Als je hoort vanuit Gods woord, hoe moeten we nu van deze woorden gebruik maken? Wel, hoe dan? Wat ligt daar voor onderwijs in? Het eerste is dat daaruit blijkt hoe goed God is. Dat Hij spreken wil. Dat was de Heere niet verplicht aan David. En dat was de Heere niet verplicht aan het Israël van Davids dagen. En dat is de Heere niet verplicht aan mij. En dat is de Heere niet verplicht aan u en aan jou. Om te spreken. God zou naar recht kunnen zwijgen. De Heere zou het naar recht zo hebben kunnen doen dat er vanmorgen geen woord geopend op de kansel lag. De Heere zou het naar recht zo kunnen doen dat er helemaal nooit een Bijbel gekomen was. En nu is de Heere zo onuitsprekelijk goed dat Hij spreken wil. Dat Hij met zijn woorden tot mensen wil komen. En dat de drie enige God zich wil beijveren, als ik het zo mag zeggen, om tot mensen te spreken en hen te wijzen op datgene wat nodig is. God is goed, hebben we dat gezien. In het feit dat Hij spreekt. In het feit dat Hij vanmorgen nog komt met zijn woord tot u en jou en mij. Maar als dat dan zo is, laten wij dat woord van God dan ook wel op hoge, hoge prijs mogen stellen. Als het woord van God is. Het woord op hoge prijs stellen. Omdat de drie enige God daarachter staat. Omdat het een woord is dat we niet verdiend hebben. Het woord op hoge prijs stellen, hoe doe je dat? Nou, dat doe je niet door je Bijbel dicht te laten op je kamer. En dat doe je niet door er alleen maar uit te lezen als je er een keer behoefte aan hebt. En dat doe je niet door een stukje te lezen en de Bijbel snel dicht te slaan en tot de orde van de dag over te gaan. Dat doe je niet door weg te suffen onder de preek. En dat doe je niet door gemakkelijk een kerkdienst over te slaan. Dan achten we het woord dat de Heere in zijn goedheid gesproken heeft. Dan achten we dat woord bepaald niet hoog. Dan spreken we eigenlijk een oordeel uit, gemeente, over ons eigen leven. Ik zei het zojuist, God zou naar recht kunnen zwijgen. Maar wat als we de oren dichtstoppen voor het woord van God? Dat is wat. God komt met zijn woord. We willen het niet eens horen of we willen het niet eens lezen. We hebben er geen belang bij. Het woord van God hoog achten. Hoe dan? Hoe dan wel? Wel door dat woord te lezen. Door dat woord wat u thuis hebt, wat u allemaal tot uw beschikking hebt, te lezen. Je zou daar jonge mensen ook eens over moeten nadenken. Wij hebben hier, zoals we vanmorgen in de kerk zijn, allemaal het vermogen om te zien. Om de letters te zien die voor ons staan. En we hebben ik denk bijna allemaal of misschien wel allemaal leren lezen. Dat is iets wat heel veel mensen in deze wereld niet hebben geleerd. In de geschiedenis niet hebben kunnen leren. In deze wereld soms niet kunnen leren. U kunt het wel. Maar dat geeft ons ook een geweldige verantwoordelijkheid. Want God geeft zijn woord. Ook opdat we dat woord zouden lezen. En wij hebben allemaal de Bijbel. En er zijn er in de geschiedenis velen geweest. En er zijn er in deze wereld velen die dat woord van God niet hebben. We zijn bevoorrecht boven anderen. Maar wat doen we met die voorrechten? Wat doen we met het feit dat we kunnen zien in het natuurlijke gewone leven? En wat doen we met het feit dat we kunnen lezen? En wat doen we met het feit dat we kunnen horen? En dat we de tijd hebben en dat we een Bijbel hebben? Als God spreekt door zijn woord. Het woord lezen en het woord biddend overdenken. En het woord ook biddend beluisteren. Dat kan ook niet vaak genoeg gezegd worden, gemeente. Dat kunnen we niet vaak genoeg tegen elkaar zeggen. Hoe komen we op naar Gods huis? Hebben we ook vanmorgen gebeden of de Heere tot ons hart wilde spreken? Als we dat nou niet gedaan hebben. Ja, is het dan vreemd als het niet gebeurt? Dan hebben we er nog niet eens één keer om gevraagd vanmorgen. Gods woord hoog achten. Biddend met dat woord omgaan. Want de God Israëls spreekt. De rotssteen Israëls spreekt. Woorden van God. Dat is het eerste. Wat over die profetie van David te zeggen is. Maar dan nog iets. Want over wie gaan die woorden dan? Nou, dat brengt ons vanmorgen bij onze tweede gedachte. Het blijken woorden te zijn van Christus. David mag in zijn donkere levensavond, en ik heb u geschetst hoe moeilijk de omstandigheden zijn geweest, maar David mag in die donkere levensavond een ster van hoop en van advent zien. Hij mag met een profetisch oog de komende Christus zien. En hij gaat over hem spreken. En hoe doet hij dat dan? Ja, eigenlijk met drie verwonderde uitroepen. U ziet dat in vers 3 de woorden er zal zijn, althans dat is in de meeste Bijbels zo, dat die woorden schuin gedrukt staan. Dat betekent dat ze er in de oorspronkelijke taal niet staan en alleen zijn toegevoegd door de vertalers ter wille van de duidelijkheid. U zou ze dus ook wel mogen weglaten. En wat zegt David dan? Het zijn drie uitroepen. Een heerser over de mensen. Een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Dat is wat David zo heel kort en tegelijkertijd zo heel krachtig mag profeteren. Hij mag met het oog van een profeet zien dat de Christus komen zal. En hoe zal Christus komen? Hij zal komen als een heerser over de mens. Heerser. Dat is een woord waar wij misschien wat onbehagelijke gevoelens bij kunnen hebben. Maar ik heb u al wel eens gezegd, het woord heerser heeft in de Bijbel een heel positieve klank. Om één voorbeeld te noemen, Jozef in Egypte wordt in Genesis en ook in Psalm 105 een heerser genoemd. En u weet hoe hij geheerst heeft. Hij heeft het volk van Egypte gered van de hongerdood. En hij heeft zijn eigen volk in leven gehouden. Hij heeft geheerst rechtvaardig, wijs en zacht. En zijn broers, die hem naar het leven hebben gestaan en die hem wel dood wilden hebben, hij heeft zijn broers wel eerlijk behandeld en streng behandeld. En toch ook genade bewezen. Jozef in Egypte als heerser, hij had de sleutels van de voorraadschuren van het graan. En zoals Jozef de heerser in Egypte is geweest, rechtvaardig, wijs en mild, zo is Christus ook de heerser. Er zal zijn een heerser over de mensen. Dat betekent, Christus heeft de sleutels van de voorraadschuren van Gods genade. En Christus, Hij heerst, Hij regeert terwijl Hij de mensen eerlijk behandelt, maar ook genade wil schenken. Terwijl Hij zijn volk in het leven houdt. Terwijl Hij beschikking heeft over het koren en over het graan van Gods genade. Een heerser. Nee, niet alleen over Israël. Niet alleen over Egypte waar Jozef heerste. Maar wat zegt de tekst? Een heerser over de mensen. Dat is heel ruim, dat is heel wijds. Er zal zijn een heerser over de mensen. Ik kom daar straks nog een ogenblik op terug. David zegt nog iets. Nog een ander woord gebruikt hij om de komende Christus aan te duiden. Een rechtvaardige. Wat betekent dat? Jongeren, kinderen, dat betekent iemand die voor God kan bestaan. Dat betekent iemand die in de rechte, in de juiste verhouding tot God staat. Een rechtvaardige. Iemand die in alle opzichten aan God gehoorzaam is. Iemand die zijn geboden, zijn wet volkomen houdt. Een rechtvaardige. En dan een heerser in de vreze Gods. Dat is een korte samenvatting voor heel het leven van de Heer Jezus op aarde. Wat was dat voor leven? Het was een leven in de vreze God. Christus heeft zijn Vader gehoorzaamd, geëerd, gediend, ontzag voor hem gehad, liefde voor hem gehad, op een volmaakte wijze. En zo mag David hem zien. En zo mag David hem bezingen. Een heerser, een rechtvaardige, iemand in de vreze God. Woorden van Christus. Gemeente, in wie wij nu nooit waarde zullen zien, dan alleen wanneer Gods geest ons daar de ogen voor opent. En als u de proef op de som wilt hebben, dan is dat misschien wel dat u hart niet is opgesprongen in de achterliggende ogenblikken van vreugde. Of is dat wel gebeurd? Sprong uw hart op van vreugde, omdat u van hem hoorde, van die ene rechtvaardige, van die heerser rechtvaardig, wijs en zacht, van die ene in de vreze God. Of gleden die woorden eigenlijk direct alweer van uw schouders af en gingen ze misschien het ene oor wel in en het andere oor weer uit? Natuurlijk, mens ziet geen waarde in deze schoonste van de mensenkinderen. Christus, de allerschoonste. Van wie Gods kerk zegt, al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Hebt u het gezien of niet? U zult het alleen zien, gemeente. Ja, u zult alleen waarde zien in dat portret dat hier getekend wordt van de zaligmaker. Wanneer u ook heel persoonlijk, heel bevindelijk, als ik het zo zeggen mag, hebt geblikt op dat portret van uzelf, wat ook getekend is in Gods woord. En we hebben het vanmorgen ook gelezen. Misschien is het u wel opgevallen toen u die twee schriftlezingen hoorde en las, dat ze eigenlijk in een zekere zin tegenover elkaar staan. Romeinen 3, waar Paulus de mens tekent. De mens in adventstijd, zo u wilt. Wat is dat voor mens? Dat is een mens, zegt Paulus, die niet rechtvaardig is. Gelijk geschreven is Romeinen 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. David mag profeteren, een rechtvaardige. Maar Paulus zegt hier van heel het menselijke geslacht, Joden en heidenen, mensen die in de wereld leven en kerkmensen van nature. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dan in vers 18, er is geen vreze Gods voor hun ogen. David mocht zeggen, er zal zijn een heerser in de vreze Gods. Maar Paulus moet zeggen van de mens, er is geen vreze Gods voor zijn ogen. En dan gaat Paulus dat verder duidelijk maken. En dan gaat hij de verschillende ledematen, de lichaamsdelen van een mens langs. Hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Hun voeten, ze zijn snel om bloed te vergieten. Dat is niet de tekening van wat heidenen in Nineveh. Dat is niet de tekening van de Assyriërs buiten Israël. Dat is niet de tekening van een aantal mensen ergens in een grote stad vanmorgen die in goddeloosheid de zonde uitleven. Maar dat is de tekening van ieder mens van nature. Romeinen 3. En dan vervolgt Paulus en dan spreekt hij die ontzaglijke woorden op dat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat is de tekening van uw en van jouw natuurlijke leven. Iemand zegt, daar word ik misselijk van. Dan word u misselijk van Gods woord. Dan wordt u misselijk van Gods woord. Dat is de werkelijkheid van ons leven, gemeente. Wanneer God niet is gekomen in uw leven met zijn genade en waarin God niet heeft ingegrepen in uw leven, is dit nog de werkelijkheid. En dan tekent Gods woord u als een mens voor wiens ogen de vreze Gods niet eens is. Dan bent u nog een mens vanmorgen die niet rechtvaardig is en die voor God niet kan bestaan. Ja, dan bent u nog verdoemelijk. Dat betekent mens met een recht op de eeuwige dood en een mens onderweg naar de eeuwige dood. En tot zulke verdoemelijke zondaren komt vanmorgen het aanbod van Christus gerechtigheid. Tot verdoemelijke zondaren in wie niets goeds te vinden is, over wie God zijn oordeel moet uitspreken in rechtvaardigheid. Tot zulke mensen, zo verdoemelijk en zo doodschuldig als ze zijn in zichzelf, komt het aanbod van Christus met zijn gerechtigheid. Er zal zijn een heerser over de mensen. Een rechtvaardige. Iemand die Gods wet volkomen houdt. Iemand die God de eer geeft die hem toekomt. En die hij zo waard is te ontvangen. Er zal zijn een heerser die als enige de vreze Gods wel volmaakt beoefent. En zijn gerechtigheid wordt vanmorgen, zijn gehoorzaamheid, zijn genade wordt vanmorgen aan doodschuldige zondaren aangeprezen en voorgesteld in Gods woord. En niet alleen dat, maar het wordt zelfs aangeboden Wie u ook bent vanmorgen in de kerk, zo goddeloos en zo verdoemelijk als u bent, wordt de genade Gods u in de evangelieprediking aangeboden om niet. Om niet. Goddelozen en vijanden kunnen met God verzoend worden. En de roep van het evangelie klinkt ook vanmorgen. Laat u met God verzoenen. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij tot zonde gemaakt. Opdat we zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Rechtvaardig in Christus. Maar als die lokroep van het evangelie en als dat evangelie van Gods vrije genade nu zonder onderscheid in het midden van de gemeente gepredikt mag worden. Wanneer de Heere dat aanbod van vrije genade aan de gouden koorden van het evangelie laat neerdalen uit de hemel. Dan klinkt ook de roep. Kom, alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt zonder geld en zonder prijs. Zitten er hier vanmorgen goddeloze, doemwaardige zondaren in zichzelf. O, wanneer u nog zonder God en zonder Christus voortleeft, dan bent u het. Dan bent u het. En het aanbod van Gods genade komt tot u. En de nodiging klinkt om te kopen zonder geld. Zonder prijs. Dat u zou uitgaan. Dat u zou uitgaan op dit evangeliewoord. Nee, dat u niet zou blijven zitten. Dat u niet zou horen en dat u zou denken, gelukkig, we hebben weer wat troostrijke woorden gehoord. Mijn geweten is weer gesust, want zo zou een mens in zijn dwaasheid het aanbod van genade ook nog kunnen gebruiken. Maar dat aanbod van genade doet een appel, een beroep op uw hart. Komt zonder geld, zonder prijs. En acht deze Christus hoog, zoals hij in het evangelie wordt aangeboden. Hoe? Als een volkomen zaligmaker voor volkomen verloren zondaren. Iemand zegt, ach, hoe zal ik er komen? Ik heb geen voeten om te gaan en ik heb geen handen om hem aan te nemen. En mijn handen zijn te kort en ik ben zo ver bij hem vandaan gegaan en ik kan tot hem niet komen. Laten we dan nog een ogenblik luisteren naar de slotwoorden van onze tekst. Waar David woorden van genade spreekt. En dat prachtige beeld gebruikt van een zonsopgang uit de tijd van de Bijbel. En in het land van de Bijbel. De nacht ervoor heeft het geregend. En de regendruppels, ze liggen nog op het land, op het gewas. Maar in de loop van de nacht zijn de wolken weggetrokken en de hemel is onbewolkt. En het is nog aardedonker. Maar de morgenschemer nadert. Straks zal de zon opgaan. En zal de zon haar stralen werpen over het land en over de aarde. En hij zal zijn gelijk het licht des morgens, wanneer de zon opgaat, 's morgens zonder wolken. Dat is de komst van Christus. Hij zal zijn als het licht van de morgen wanneer de zon opgaat. Christus komt als het licht in de duisternis. Christus komt te midden van hen die wandelen in de schaduw van de dood. En hij zal zijn licht laten opgaan. Is hij zo niet gekomen? In de volheid van de tijd, toen God zijn zoon gegeven heeft uit de hemel. Als het licht der wereld. Maar komt hij zo ook niet tot een ziel van een verloren zondaar in de duisternis van zijn leven, wanneer hij helemaal niets ziet en helemaal niets weet en maar voortleeft in blindheid. Als de zon die opgaat, als het licht, om u te laten zien waarom hij nodig is. Om u te laten zien wie God werkelijk is. Om u te laten zien wie u werkelijk bent, opdat u hem nodig zult krijgen. Professor Wisse zegt in zijn boekje over de drie ambten, de eerste straal uit de profetische bediening van Christus. Uit deze opgaande zon, de eerste straal, is dodend. Die doodt een zondaar als hij zichzelf ziet in het licht van God. In het licht van Gods majesteit en heiligheid en rechtvaardigheid en goedheid. En zichzelf in zijn verfoeilijkheid en zijn zonde en zijn schuld. Maar de Heere doodt en maakt levend. En als er nu vanmorgen mensen zitten in wie leven het zo donker is, onbekeerd en geestelijk zo donker, ach, dat u de weg niet ziet, dat u niets ziet, dat u God niet ziet en uzelf niet ziet. Zou u, zou jij, al is het dan misschien met je verstand, maar zou je je vinger niet leggen bij dit woord? Als uw gevoel er niet in mee kan komen, als uw hart er niet in mee kan komen, o, dat u het dan met uw verstand nog zou bidden. Heere, u hebt het daar gezegd, dat u zult zijn gelijk het licht des morgens. En men zegt wel dat het in de natuur zo is, dat de nacht nooit zo donker is en zo zwart is, dan net voordat de ochtendschemering zichtbaar wordt en de zon opgaat. Heere, wilt u zo met uw licht schijnen over mijn leven en over wie u bent, en wilt u het me laten zien? Wilt u me zo ook laten zien de noodzaak om Christus te kennen en om het leven in hem te vinden en uit hem te ontvangen? Hij zal zijn gelijk het licht des morgens wanneer de zon opgaat. Daar ligt ook een woord in, ja, voor een kind van God die vanmorgen misschien wel door eigen schuld moet zeggen dat hij zo in de duisternis zit. Hij zal zijn gelijk het licht des morgens. En die duisternis, u moet het maar eerlijk zeggen, die komt toch meestal omdat er door mijn eigen schuld wolken gekomen zijn tussen de grond van mijn leven en van mijn ziel en die zon der gerechtigheid. Wolken door eigen schuld daar gekomen en wolken die ik door eigen kracht nooit wegkrijg. Heere, wilt u het weer licht maken in mijn leven, maar wilt u me ook de oorzaak laten zien? De Heere werkt nooit over de zonde heen. Ook niet over de zonde in het leven van zijn kinderen. Hij zal de zonde aanwijzen. En in de weg van het belijden van die zonde en het bewenen van die zonde en van het breken met die zonde, zal hij zijn licht weer doen schijnen. En dan komt hij altijd weer van zijn kant uit onbegrepen trouw en genade. De zon die opgaat, dat is een adembenemend schoon schouwspel. De zon die zijn stralen werpt op die regendruppels die er liggen en op de dauwdruppels die er liggen op het gewas. Ja, en als de zon dan zijn warme stralen strijkt over het land en over de aarde, dan gebeurt er nog iets. En daar zegt het slot van onze tekst iets van. Wanneer van de glans van de zon na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Dat is het tweede. Christus, de bron van licht. Christus, de bron van leven. De bewerker van het leven. En als we hem dan over de aarde zien gaan, ja, dan is het eigenlijk nog krachtiger dan David het in dit beeld heeft gezegd. Want dan dan werkt Christus geen leven uit de aarde, maar dan werkt hij leven uit de dood. Dat heeft de Heer Jezus op verschillende manieren duidelijk gemaakt. Ik zie hem daar staan, bij dat bed van dat meisje van 12. Dood. Talita kumi. Dochtertje, ik zeg u, sta op. En Christus roept haar met één enkel machtswoord uit de doden tot het leven. En door dat wonder laat hij het zien dat hij bij machten is om een zondaar die geestelijk in zijn doodslaap ligt, uit de dood op te wekken met één enkel machtswoord. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Kijk, daar ligt de enige hoop voor een dode zondaar. Daar ligt de enige hoop voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen, voor uzelf, wanneer u nog dood bent in de zonde en in de misdaden. En wanneer u er geen weet van hebt dat u ooit levend gemaakt bent door een wonder van Gods genade. In de levendmakende kracht van deze zon der gerechtigheid, door wiens glans de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Hij wekt doden tot leven. En daar ligt ook de enige bron van verwachting voor een kind van God als hij in zichzelf, nee, niet dood is. Dat kan niet. Geestelijk gesproken. Maar wel door eigen schuld misschien door en doods. Zo ingezonken dat het wel lijkt alsof er geen leven meer is. Hij is die zon, wiens licht en wiens warmte de aarde beschijnen. En zodat er na de glans en door de glans na de regen de grasscheutjes uit de aarde voortkomen. En als je het dan zeggen moet, nou ontvangen genade. O God, zo weinig vrucht. Ik vind geen vrucht. Zo'n vruchteloos leven. En alles klaagt me aan. Ja, dat de Heere dan komen zou. En dat Hij, als die zon der gerechtigheid, de grond van uw leven zou beschijnen, opdat er grasscheutjes gezien mogen worden. Zo mocht David zijn woorden spreken, gemeente. Woorden van God. Woorden over Christus. Woorden vol genade. De Heere geven dat deze evangeliewoorden niet eenmaal tegen ons zullen getuigen, omdat we het evangelie, zo ruim als dat het vanuit het woord Gods klinken mocht, hebben verworpen. Maar de Heere zegen het tot leven. Amen. eindigen we met dankgebed. Heren, zo hebt u nog kosten en moeite aan ons willen besteden deze morgen. Want u liet uw woord uitgaan. O, dat we het op hoge prijs zouden stellen. Maar meer dan dat, heren, wilt u geven dat het gezegend mag worden. En toegepast mag worden door uw geest. Opdat het mensen die van nature geestelijk dood zijn, levend mag maken. Wilt u het zegenen aan de harten van degenen die u kennen en vrezen? En wilt u geven dat die zonne der gerechtigheid voor hen steeds dierbaarder en steeds begeerlijker mag worden? Heb dank voor wat u schonk en vergeeft u het zondige en gebrekkige in ons spreken en in ons luisteren. Wilt u ons vanmiddag weer samenbrengen onder uw woord en ook dan alles schenken wat nodig is. Bewaar ons als we van hier gaan en hoort u ons uit genade. Amen. Psalm 132, vers 11 en 12 zijn de slotzang. 11 en 12 van Psalm 132. Ontvang met een biddend hart Gods zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.